Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar een catechese-reeks gebracht door eerwaardeer Edward Janssens, rector van het heiligdom van priesterpoppen in Moerzeke, over de zalige priesterpoppen.
In het college van Sint-Niklaas werden natuurlijk onder studenten de maatregelen heel sterk besproken die uitgevaardigd werden door de Belgische bisschoppen in verband met de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs. Dat was een strijd die lang geduurd heeft en waar de bisschoppen voor een groot deel huiverig tegenover stonden, niet zozeer omwille van het Nederlands zelf, maar omwille van de politieke zaken die achter heel die vernederlandsing van het middelbaar onderwijs zaten. Edward Poppe kwam in contact met de rederijkers die in het college van Sint-Niklaas de retorica-studenten waren. En de taal die daar gesproken werd in het college was eenzijdig Frans. Alle lessen, behalve godsdienst, werden in het Frans gegeven, maar het hart van de studenten klopte Vlaams, zoals dat gezegd werd. En ja, zij bepaalden hun gesprekken, die vaak gestoffeerd werden door de afleveringen van de leidinggevende studentenbladen, en dat waren de Vlaamse Vlag of de Student. Dat waren bladen die in die middens sterke opgang maakten. En daarover werd gesproken op de speelplaats uiteraard. Alles was in het Frans, maar het hart van die studenten klopte wel erg voor de Vlaamse zaak. En er wordt dan gezegd dat om die reden de sfeer op de colleges en ook op het college van Sint-Niklaas wel een beetje niet goed verliep. Ik zou daar niet zo erg de nadruk op leggen. De sfeer in de colleges in de jaren 60, wanneer er betoogd werd voor Leuven-Vlaams, was op zijn minst evenzeer gespannen of nog meer gespannen. Dat college is een kleine maatschappij, het is een kleine leefwereld. Daar, in die tijd studeerden daar iets meer dan 100 studenten. En die kleine leefwereld, daar wordt uiteraard gediscuteerd over alles. En die Vlaamse zaak was toen erg aan de orde. En ook voor Edward Poppe, maar op een bijzondere wijze. Hij was volledig in de ban van Rodenbach. Maar Rodenbach, die een romantische strijd rond Vlaanderen voerde, maar met dat accent dat Vlaams niet alleen behelste de Nederlandse taal, maar het wezen van het Vlaamse volk was niet alleen de Vlaamse taal, maar het was ook de godsdienst. En het is Edward Poppe die deze twee zaken, de Vlaamse taal, die behoorde bij het wezen van het Vlaamse volk, want in die taal drukte zij hun eigenheid uit, maar evenzeer behoorde de katholieke godsdienst tot het wezen van het Vlaamse volk. En Edward Poppe heeft deze zaken altijd proberen samenhouden. We kunnen van Edward Poppe zeggen dat hij voor een stuk een romantische flamingant is geweest. Dat is zeker. Maar met nog een bijzonder ander accent, namelijk een sociaal accent. Voor Edward Poppe was het ook duidelijk dat het Vlaamse volk te arm was. Dat het aan zijn lot was overgelaten. En dat er ook een strijd moest gestreden worden om het Vlaamse volk materieel te verheffen. Hij sprak over arm Vlaanderen. En dan had hij dat in de eerste plaats over de armoede in Vlaanderen. Die hij met eigen ogen had gezien in Temse. Het fabrieksvolk dat hij had leren kennen wanneer het brood ronddroeg in Temse. En hij zou dat later op een nog bijzonder rauwe manier ervaren wanneer hij onderpastoor was in Sint-Coleta, dat Vlaanderen en de gewone mensen arm waren. Dat sociale aspect van de Vlaamse beweging moeten we zeker ook behouden in het Vlaamse voelen van Edward Poppe. Romantische Vlaming, ja. Een Vlaming voor wie de katholieke godsdienst het wezen uitmaakt van het Vlaamse volk, maar ook een sterk sociaal accent. Philippe de Pilicijn, een klasgenoot van Edward Poppe, die hem dus goed heeft gekend, heeft duidelijk gezegd dat Edward Poppe altijd een brave Vlaming is geweest. Dat hij nooit in opstand is gekomen tegen het kerkelijk gezag. Wat vele anderen van zijn medestudenten wel hebben gedaan, die het niet eens waren met de lijn die de Belgische bisschoppen uittekenden in verband met de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs en later de vernederlandsing van de universiteiten en nog heel veel later in de jaren 60 dan de splitsing van de Universiteit van Leuven. Edward Poppe, heel betrokken bij zijn kameraden, bij zijn vrienden zelfs, die betrokken zijn geweest in de collaboratie tijdens de Eerste Wereldoorlog, heel betrokken en bezorgd. Hij schreef brieven naar hen, hij ontving hen. Maar zelf kunnen we van Edward Poppe niet beweren dat zijn Vlaamsvoeligheid een politiek of sterk politiek gekleurd was. Dat is iets wat van Poppe misschien beweerd wordt door sommigen, maar ik meen dat op basis van de publicaties en van zijn geschriften dat we dat niet kunnen aanhouden. Maar is Poppe dan een Vlaams voelende man geweest? Uiteraard, zeker. Hij was een Vlaming in hart en nieren. En wanneer hij in 1909 als collegestudent in Sint-Niklaas deel uitmaakt van de stoet en van de festiviteiten ter gelegenheid van het Rodenbachjaar, dan zal hij meegaan in de toespraken die daar worden gehouden door de Vlaamse voormannen. En hij zal ze ook allemaal ontmoeten en hij gaat daarin 150% mee. Vlaming is Edward Poppe in hart en nieren. De Vlaamse taal ligt hem na aan het hart. Het is de volkstaal, maar de katholieke godsdienst ligt hem even nauw aan het hart, want die behoort tot het wezen van het Vlaamse volk. En zijn accent, de sociale bewogenheid voor de arme mensen van Vlaanderen, moet evenzeer ingebracht worden. Eigenlijk kunnen we Edward Poppe zijn Vlaamsvoelendheid niet beter kentekenen dan met die mooie leuze die hij ook gehoord heeft uit de mond van degene die het gelanceerd heeft. Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus. Als we iets zouden kunnen zeggen over de Vlaamse voeligheid van Poppe, dan is het dat wel. Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus. Over dat Vlaamse aspect moeten we toch en hebben we toch een klein beetje verduidelijking moeten geven, want dat heeft toch wel wat gezorgd voor bepaalde onduidelijkheden rond Edward Poppe. Laat ons verder gaan met zijn leven en zijn spirituele ontwikkelingen wanneer Edward Poppe dan in het college van Sint-Niklaas is en zijn innerlijke strijd heeft rond zijn roeping. Poppe komt dus uit een context van werkmensen en hij zal in heel zijn leven die gevoeligheid voor het gewone volk blijven hebben. Hij zal zich altijd blijven beschouwen als een kind van het gewone volk. En die betrokkenheid blijkt uit een brief die hij schrijft aan een van zijn vrienden, Karel de Schaapdrijver, een brief van 11 augustus 1911. In die brief schrijft hij: "Die avond was ik gans ontmoedigd. Zeggen dat het voor zulke stekenblinde, ondankbare mensen is dat de priester, de goede priester tenminste, zijn familieleden en zijn toekomst opoffert, zijn vermaak prijsgeeft, zijn rust en zijn gezondheid sacrifieert. En die priester, die zo oprecht dat volk bemint, die alles doet om hun tijdelijke toestand te verbeteren en hun eeuwig welzijn te verzekeren, die priester die de kinderen van de werkman opvoedt, beschaafd en voor het slechte vrijwaard, zonder eigenbaat of hoop op beloning, zulk een weldoener gaat de werkman onverschillig voorbij, of hij bekijkt hem met een uitdagende blik. Hem beschimpt hij in de kroegen als de uitbuiter van het werkvolk, als de leegloper en de wijndrinker. Die veracht hij en haat hij. Het is toch wreed, nietwaar? Vindt gij dat werkelijk niet ontmoedigend? Verstaat gij het nu, vriend, waarom ik twijfelde tussen het kloosterleven en het leven van de priester in de wereld?" Tot hier het citaat uit de brief van Edward Poppe aan Karel de Schaapdrijver. De dramatische sociale situatie van de arbeidersklasse, dat verpauperde Vlaanderen, zal Poppe dus nooit meer loslaten. Gent kende sloppenwijken en Poppe hoorde werkelijk de kreet van het werkvolk. En die kreet was toen heel luid: brood willen we hebben. En hij zag met ledenogen aan dat velen van hen niet konden weerstaan aan de socialistische propaganda, die in de grote steden heel veel mensen wist te verleiden. Kon de jonge Poppen, zoals ik zei, nog doorgaan voor een deel als een romantische flamingant, de rauwe sociale context van de volksmassa in het begin van de 20e eeuw, die hielden hem evenwel met zijn voeten op de grond. Hier zien we dat de context van Edward Poppe helemaal geen burgerlijk milieu was. Helemaal niet. En Edward Poppe, een hoogbegaafd kind, met vele gaven, met vele talenten, met vele interesses, maar een kind van het werkvolk, vertrouwd met de sociale ellende waarin de meeste van zijn tijdgenoten leefden. Hoe ontdekt Edward Poppe Thérèse Martin, Thérèse van Lisieux, die voor hem zoveel zal gaan betekenen in de ontwikkeling van zijn geestelijk leven? Er is geen enkel spoor te vinden van Thérèse van Lisieux in de eerste 20 jaren van het leven van Edward Poppe. De Histoire du Name, de biografie van Thérèse Martin, is reeds aan haar grote opmars begonnen. Pius X, de heilige paus Pius X, sprak over haar als de grootste heilige van de moderne tijden. Zij was toen in die tijd een beetje wat Carlo Acutis de dag van vandaag is. Een meisje van 24 jaar in een geur van heiligheid overleden, dat de hele wereld toen in vuur en vlam stak. Carlo Acutis, jonge kerel van 15 jaar, vroegtijdig overleden aan leukemie en die nu binnenkort door de paus heilig zal worden verklaard, die de heilige is van de computerspecialisten en die de heilige is van een nieuwe jonge generatie. Maar bij Poppe blijft het over Thérèse van Lisieux heel stil. Zijn collegejaren gaan voorbij. Zijn studentenjaren in Leuven, de Eerste Wereldoorlog met zijn prikkelen in verband met zijn gezondheid, zijn seminarietijd in Gent, we zijn dan reeds in 1916, het gaat allemaal voorbij zonder Thérèse van Lisieux. Zij was gestorven in 1897. Haar geschriften waren toen reeds goed bekend, maar bij Poppe is er geen enkel spoor van Thérèse van Lisieux te vinden. Het innerlijke leven van Poppe groeide zeer sterk in Leuven. Vooral in Leuven, op het Leo XIII seminarie, waar hij een heel goed milieu vond, wat voor Edward Poppe altijd belangrijk is geweest, het milieu waarin hij zich bevond, is zeer beslissend geweest voor zijn geestelijk leven, altijd door. Hij bevond zich in Leo XIII in een zeer goed milieu en hij had daar een uitstekend geestelijk leider. De mentor van deze instelling was president-kanunik Abel Brouet. En dat was ook de geestelijk leider van Edward Poppe. En deze zal vooral werken op het gebedsleven van Poppe. Maar die goede sfeer, die goede uitstekende geestelijke leiding, zal niet beletten dat Edward Poppe in Leuven door een geloofscrisis heen moet, wat hij een donkere nacht noemt. Later in de Karmel zal hij ontdekken dat Thérèse Martin dat ook heeft meegemaakt, een donkere nacht. En over die fameuze geloofscrisis van Edward Poppe is door sommige biografen niet zoveel verteld, omdat dat niet paste in een agiografisch plaatje dat over Edward Poppe werd verspreid. Maar er is er wel degelijk in geweest en we hebben daar zelfs twee teksten over die ik wil citeren. Sedert ik u in dat vaarwater weet, zegt Edward Poppe, en schrijft beter Edward Poppe, in een brief aan Jozef Lambrechts, die seminarist is en zich voorbereidt op het priesterschap te Lyon in Frankrijk. Sedert ik u in dat vaarwater weet, heb ik een grote vrede en gerustheid aangaande uw roeping tot heiligheid. Ja, gij herinnert u nog wel goed het vraagje dat ik u in 1913 stelde. Wel nu, spaar mij alle verdere uitleg en denk dat er andere sukkelaars zijn die door dezelfde tunnel hebben moeten gaan. Vergeet uzelf en verlies uzelf. Doe die sprong, die blinde sprong in de onzichtbare liefde en ge zijt gered. Vooral wees gehoorzaam, blind gehoorzaam en resoneer niet. Stel geen vragen aan God. Vraag hem niet naar het waarom, naar het wanneer, naar het hoe. Hij zal u rekenschap geven over alles en u antwoorden als ge erdoor zijt. Ja, dat is vernederend. Dat is ontstemmend voor u. Het zij zo. Laat hem maar een diepe put graven. Een diepe lege put. Maar wil hem niet vullen vooraleer hij gegraven is. En werp u in Maria's onzichtbare armen en verlies u met haar in Jezus' grenzeloze liefde. Dat is het eerste citaat uit deze fameuze brief aan Jozef Lambrechts. Verder, in dezelfde brief gaat hij in op hetzelfde onderwerp. Nog een woordje over uw geloofscrisis. Ik ken ze tot in haar minste bijzonderheden. Hoe schrikkelijk is die nacht zonder alvast, zonder weg of licht. Arme jongen, ge zit als een verlaten sukkelaar, hopeloos te kijken in een vreemde streek, met uw hoofd vol vraagtekens en uw hart vol gejaagdheid en angst. Uitleg baat niet. Studie verwart de zaken nog meer. Redenering vermenigvuldigt de vraagtekens en bestendigt de angst. Domine, salvanos, perimus. God, red ons, wij vergaan. Dat zelfs kan je dan maar half peinzen. Het gebed zelf schijnt zonder zin of doel te zijn. O dierbare broeder, nooit was uw gebed dan zo krachtig. Nooit trof uw klacht zo diep het hart van Jezus als in die naakte, ijskoude ogenblikken. Het is een brief dus aan Jozef Lambrechts, die we hebben geciteerd, een brief van 25 maart 1913. Merken we op dat 1913 het jaar is waarin Edward Poppe zijn doctoraat zal afleveren. Dat doctoraat heeft voor enkele spanningen gezorgd bij Edward. En het zijn andermaal die spanningen die oorzaak zijn van die onzekerheden die hem in hun greep hebben. Die onzekerheden zijn niet vreemd aan wat hij zelf noemt zijn geloofscrisis. Naar de zomer, wanneer zijn doctoraat op zak heeft, zal deze geloofscrisis vanzelf verdwijnen wanneer hij terug de nodige rust heeft. Maar wat betreft die geloofscrisis staat Edward Poppe en Therese Martijn gelijk. Want ook zij heeft de nacht van geloof gekend. De laatste 18 maanden van haar leven heeft zij in een donkere nacht geleefd. Dus Edward Poppe en Therese Martijn staan op dat punt gelijk, maar Poppe heeft Therese Martijn nog niet ontdekt.
Ik hoor je stem, fluister mijn naam. Je nodigt me uit en ik kijk omhoog. Neem me bij de hand, vlieg in mijn plaats. Hoe gedweeër ik ben, hoe meer jij straalt. je blijft altijd de hoede van mijn ziel. Zoals jij daar in de hemel stelt. Je bent zacht, een zuivere vlam. Je daalt neer, brengt licht met je pracht. Voel je troost, mijn vriend, en je kracht. Aan jou het koninkrijk en de glorie voor altijd. De rijkdom van de koning is altijd daar. Voor mij het offer van het brood en de schat van het kruis. Ik wacht in vrede op de vreugde van eeuwigheid. Je blijft altijd de hoede van mijn ziel. Zoals jij daar in de hemel stelt. Je bent zacht, een zuivere vlam. Je daalt neer, brengt licht met je.
Een verdere stap, wanneer Edward Poppe begonnen is aan zijn studies aan het Grootseminarie te Gent in 1913, gaat Poppe op bezoek bij een karmeliet in het Karmelklooster te Gent. Dat is pater Jérôme. De wereldlijke naam van die man is Polydor Meerschout. Hij werd geboren in Ledenberg in 1870 en zou sterven te Brugge in 1954. Was onder meer onderprior van de Gentse Karmel en professor in de Heilige Schrift. Hij was een zeer groot predikant en een promotor van de mystieke beweging. Poppe gaat op bezoek bij pater Jérôme. Ondanks het feit dat hij eigenlijk als geestelijke leider de priester professor van Krombrugge heeft, professor aan het Grootseminarie te Gent, en een groot dogmaticus, die is eigenlijk officieel zijn geestelijke leider en zal het ook altijd blijven. Maar dat neemt niet weg dat Poppe zekerheid zoekt. Dat Poppe meer zoekt. Dat Poppe zaken wil uitgeklaard zien. En daarom houdt hij er op dat punt niet alleen zijn officiële geestelijke leider erop na, professor van Krombrugge, maar gaat hij ook op bezoek bij pater Jérôme, die toen een zekere naam en faam had in Gent in die bepaalde kringen. Ook pater Jérôme spreekt hem echter niet over Thérèse Martin, over Thérèse van Lisieux. Helemaal niet. maar wel over een andere grote heilige van de Karmel, namelijk Theresia van Avila, en ook over Johannes van het Kruis. Pater Jérôme vindt dat Edward Poppe een mysticus is. En hij stuurt hem in die richting. Hij beveelt de lectuur aan van de bestijging van de berg Karmel, van Theresia van Avila, en de donkere nacht van Johannes van het Kruis. Excuseer, ook de bestijging van de berg Karmel is van Sint Johannes van het Kruis. Daar dompelt Edward Poppe zich voor een hele tijd in onder, op vraag van pater Jérôme, die hij dikwijls is gaan consulteren in de Karmel in Gent. We zijn dus 1913 en begin 1914. Maar dan komt de Eerste Wereldoorlog. En alles wordt anders. Poppen heeft een echte bijna doodervaring wanneer hij bewusteloos wordt achtergelaten in dat kleine dorpje Bourlers, nabij Chimay, waar hij dan clandestien enkele maanden zal verblijven. Zijn priesterwijding in 1916 en zijn tijd in Sint-Coleta in Gent brengen ook daar Thérèse Martin, Thérèse van Lisieux, niet in het vizier. We zijn dan al 1918. Nog steeds is er van Thérèse van Lisieux geen enkel spoor te vinden. Het is wachten totdat hij op rust in Moerzeke, als directeur van een klein klooster, dan zal Thérèse Martin zijn pad gaan kruisen. En ze zal voor hem een heel belangrijke rol gaan spelen. Sinds Edward Poppe min of meer de leiding had van de priestervereniging Filioli Caritatis, een priestervereniging die sterk verspreid was onder de Gentse klerus, maar ook onder de Brugse jonge klerus en de Mechelse jonge klerus en ook in Wallonië. Sinds hij daar een beetje de leiding over had, onderhield hij een drukke correspondentie met enkele Karmelitessenkloosters. Meer bepaald dat van Brugge, dat van Lokeren en dat van Sint-Niklaas. En er zijn talrijke brieven bewaard van Poppe gericht aan deze Karmelkloosters. En hij vroeg uitdrukkelijk dan om gebed en medewerking voor zijn werk voor deze priestergroep Filiori Caritatis. Hij maakt de zuster deelachtig aan het hoge priesterideaal dat hem voor ogen staat. En hij smeekt om het gebed van de communiteit, omdat hij zelf zou doen wat hij aan anderen vraagt, namelijk streven naar heiligheid. Dat is het doel van de priestervereniging Filiori Caritatis, beter, om de jonge priesters op te wekken tot in hun staat, in de staat waarin ze verblijven, dat ideaal van heiligheid niet te vergeten en niet te verwaarlozen. Wat pater Jérôme in de Karmel in Gent niet heeft kunnen bewerken, dat bewerken de Karmelitessenkloosters van Brugge, Lokeren en Sint-Niklaas wel. Poppe komt altijd maar dichter bij de heiligen van de Karmel. De grote Theresia van Avila had hij dus al ontdekt. Johannes van het Kruis, de grote hervormer van de ongeschoeide Karmelieten, had hem overtuigd dat er niets zo belangrijk was dan in de liefde van God te blijven. Zelf zal hij van zichzelf zeggen dat hij geen mysticus is, al had hij misschien wel een beetje die neiging, en al had pater Jérôme hem wel in die richting willen duwen. Maar Poppe zal van zichzelf zeggen dat hij geen mysticus is. Daarom was zijn contact met de realiteit van de arme mensen te belangrijk. Dat was een accent dat hem met zijn voeten op de grond hield in de realiteit van de gewone mensen. Maar hij komt toch dichter bij de kleine Theresia. Hoe hij precies haar op het spoor is gekomen, weten we niet. Het eerste spoor dat Edward Poppe Therese Martin heeft ontdekt, vinden we op een prentje van Therese Martin dat hij stuurt naar zijn zus, die religieus is in het klooster van Deftingen en die de naam draagt van zuster Mechtildis. Op dat prentje schrijft Poppe de volgende tekst. Ik zend u een prentje met het portret van Theresia van het kindje Jezus, uw lieveling. Word een vurig klein Theresje. Wees nederig en opgeruimd en denk nooit op uzelf. Denk aan God en God zal aan u denken. Bemin Maria. Wie Maria bemint, wordt zalig. Het is een brief van Poppe aan zijn zus, zuster Mechtildis, van januari 1920.
Maria, mijn vreugde, wees mijn moeder, omdat u nederig en klein van God de Heer de moeder bent, Jezus mijn redder.
Maria, moeder van de
En tot zover, beste luisteraars, de tweede aflevering in een catechese-reeks van 4 afleveringen over de zalige priester Poppe, gebracht door eerwaardheer Edward Janssens, rector van het heiligdom van priester Poppe in Moerzeke. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.